Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, welkom in het programma De Bijbel in één jaar. Waar wij de volledige Bijbel lezen op één jaar tijd. Vandaag zijn wij dag 7. Als u nu pas aansluit of een van de afgelopen uitzendingen gemist hebt, dan is dat geen enkel probleem. U kunt alle uitzendingen herbeluisteren op onze website www.radiomaria.be. Zoals jullie weten zijn wij de verhalen, de boeken van de Bijbel, chronologisch na elkaar aan het lezen. En de niet-verhalende boeken lezen wij daarnaast. Zo zijn wij nu in Genesis aan het lezen en ook in Job en Spreuken. Wij gebruiken de Willy Brocht-vertaling uit 1995. Momenteel bevinden wij ons in de tijdsperiode de patriarchen, waar wij lezen over het begin van het volk van Israël. Gisteren lazen wij hoe God een aantal beloftes deed aan Abraham. Een belofte dat hij land zou krijgen, dat hij een koninklijke dynastie zou voortbrengen en dat door hem en door zijn lijn er zegen zal komen voor heel de wereld. Vandaag lezen wij in Genesis hoofdstuk 14 en 15 hoe God een verbond sluit met Abraham. En wij lezen ook Job hoofdstuk 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 1 vers 8 tot en met 19. Laten wij, voordat we beginnen te lezen, eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid. Met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lezen wij dan samen Genesis hoofdstuk 14 en 15, Job hoofdstuk 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 1, vers 8 tot en met 19. Genesis hoofdstuk 14. Abraham en Melchisedek. Het was in de dagen van Amraphel, de koning van Siniar, van Arjok, de koning van... Het was in de dagen van Amraphel, de koning van Siniar, van Arjok, de koning van Elasar, van Kedorlaomer, de koning van Elam, en van Tidal, de koning van Goïm. Deze koningen waren in oorlog met Bera, de koning van Sodom, Birsa, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adma, Semeber, de koning van Seboïm, en met de koning van Bela, dat ook Soar heet. Deze koningen trokken gezamenlijk op naar het dal van Sidim, nu Zoutzee geheten. Na 12 jaar aan Kedorlaomer onderworpen te zijn geweest, waren zij in het 13e jaar in opstand gekomen. In het 14e jaar rukte Kedorlaomer op, samen met de koningen die zijn bondgenoten waren. Zij versloegen de Refaïten bij Astaroth-Karnaïm, de Zuzieten bij Ham, de Emieten in de vlakte van Kirjataim en de Gorieten. Ze achtervolgden hen door het Seirgebergte tot bij de eik van Paran, aan de rand van de woestijn. Daarna bogen zij af naar En-Mispat, ook Kades geheten, en richtten een slachting aan in heel het gebied van de Amalekieten en onder de Amorieten in de Gaseson Tamar. Toen trokken de koningen van Sodom, van Gomorra, van Seboim en van Bela, ook Zoar geheten, ten strijde. En in het dal van Sidim raakten zij slaags met hen, met Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidal, de koning van Goïm, Amraphel, de koning van Siniar en Arjok, de koning van Elassar. 4 koningen tegen 5. In het dal van Sidim waren veel asfaltputten. De koningen van Sodom en Gomorra sloegen op de vlucht en vielen in die putten, terwijl de overigen de bergen invluchten. De vijanden maakten zich meester van al het bezit van Sodom en Gomorra en van al hun voedselvoorraden. Daarna gingen zij weg. Bij hun aftocht voerden zij ook Lot mee, de zoon van Abrams broer, met zijn bezittingen. Lot woonde namelijk in Sodom. Een vluchteling bracht het nieuws aan Abram, de Hebreer. Hij woonde op dat ogenblik bij de eik van Mamre, de Amoriet, een broer van Eskol en Aner, beiden bondgenoten van Abram. Toen Abram hoorde dat zijn broer gevangen was genomen, riep hij de geoefende mannen die in zijn huis waren geboren op om zich te wapenen. Het waren er 318 en hij ging de vijanden achterna tot bij Dan. Met zijn dienaren viel hij hen in de nacht van verschillende kanten aan, versloeg hen en achtervolgde hen tot aan Goba, ten noorden van Damascus. Hij heroverde alle goederen, ook zijn broer Lot en zijn bezittingen. Evenals de vrouwen en het krijgsvolk bracht hij terug. Na zijn terugkeer uit de slag tegen Kedorlaomer en zijn koninklijke bondgenoten, trok de koning van Sodom Abram tegemoet in het dal van Sawe, ook het dal van de koning geheten. En Melchisedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Omdat hij priester was van de Allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden. Gezegend zij Abram door de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. En Abram gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abram: geef mij alleen de mensen terug, de buit kunt u zelf houden. Maar Abram zei tegen de koning van Sodom: met opgeheven hand zweer ik bij de Heer, de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik wil niets van u hebben, geen draad en geen schoenriem, niets van wat u toebehoort. U moet niet kunnen zeggen dat u Abram rijk hebt gemaakt. Niets daarvan. Ik vraag alleen maar wat de mannen verteerd hebben en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die met mij zijn uitgetrokken. Laat hen nemen wat hun toekomt. Hoofdstuk 15. Gods verbond met Abram. Na deze gebeurtenissen klonk het woord van de Heer in een visioen tot Abram. Vrees niet, Abram, ik zal uw schild zijn. Uw loon zal zeer groot zijn. Toen zei Abram: Heer God, wat heb ik aan uw gaven? Want ik blijf maar kinderloos, en de Damaskener Eliezer zal de bezitter van mijn huis worden. Abram zei: u hebt mij geen nakomelingen geschonken, en een ondergeschikte zal mijn erfgenaam zijn. Toen werd het woord van de Heer tot hem gericht: niet hij wordt uw erfgenaam. Uw erfgenaam zal iemand zijn die u zult verwekken. Hij leidde hem naar buiten en zei: Kijk naar de hemel en tel de sterren als u kunt. En hij verzekerde hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Abraham heeft de Heer geloofd, en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid. Toen zei hij tegen hem: Ik ben de Heer, die u uit Ur in Kasdim leidde om dit land in bezit te geven. Abraham vroeg: Ach, Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen? Hij zei tegen hem: Haal een driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram, een tortel en een jonge duif. Hij haalde dit alles, sneed de dieren doormidden en legde de stukken tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de dode dieren af, maar Abraham joeg ze weg. Bij zonsondergang viel Abraham in een diepe slaap. Hevige angst en duisternis overvielen hem. En de Heer zei tegen Abraham: U moet goed weten dat uw nakomelingen als vreemden zullen wonen in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen als slaven dienen, en men zal hen onderdrukken, 400 jaar lang. Maar het volk dat zij moeten dienen, zal ik vonnissen, en daarna zullen zij wegtrekken met rijke bezittingen. U zult zelf in vrede tot uw vaderen gaan. Pas in gezegende ouderdom zult u begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want dan is de maat van de schuld van de Amorieten pas vol. Toen de zon was ondergegaan en het helemaal donker was geworden, zag Abraham een rokende oven en een vurige fakkel, die tussen de doormidden gesneden stukken doorgingen. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Hij zei: Aan uw nakomelingen schenk ik dit land, vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat. Het gebied van de Kenieten, Kenizieten, Kadmonieten, Hethieten, Perizieten, Rephaïten, Amorieten, Kanaanieten, Girgazieten en Jebusieten. Job, hoofdstuk 3. Job vervloekt zichzelf. Hierna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Zo begon hij: Weg met de dag waarop ik werd geboren, en die nacht die zei: Een strijder is ontvangen. Die dag, duister, had hij moeten blijven. Laat God er vanuit een hoge niet op letten. Laat er geen licht over stralen. Duisternis en de schaduw van de dood mag hem grijpen. Wolken mogen hem omhullen. Zonsverduistering mag hem slaan. Die nacht, duisternis had hem vast moeten houden. Uitgesloten van de dagen van het jaar. Niet toegelaten tot de kring van de maanden. Was die nacht maar onvruchtbaar gebleven. Geen kreet van vreugde had toen mogen klinken. Vervloek hem, bezweerders van de zee, die zelfs bij nachten zijn de Leviathan te laten ontwaken. Dek de ochtendsterren af, zodat die nacht vergeefs wacht op licht en het niet ziet dagen. Hij hield immers de poort van de moederschoot niet gegrendeld, en mijn ogen bleef geen verdriet bespaard. Waarom ben ik niet in de schoot gestorven? Uit de schoot komen en een laatste zucht. Waarom hebben knieën mij ontvangen? Waarom hebben borsten mij gezoogd? Want o, liggen, rust hebben, slapen ongestoord, naast koningen en prinsen van deze wereld, die vervallen paleizen voor zichzelf bouwden, naast vorsten die eens goud bezaten en huizen gevuld met zilver. Of was ik maar verborgen als een misgeboorte? als een zuigeling die nooit het levenslicht zag. Daar valt het streven van de boosdoener stil. Hun ongedurigheid komt er tot rust. Gevangenen zijn daar geen gevangenen meer. Geen schreeuwende opzichters drijven hen voort. Iedereen is er gelijk, de slaaf vrij van zijn meester. Waarom wordt licht gegeven aan ongelukkigen en leven aan verbitterde mensen? Zij kijken uit naar de dood en hij wil niet komen. Zij begeren hem meer dan een schat. Zij zouden blij zijn met hun einde en juichend belanden in het graf. Voor een sterke, voor wie de weg verborgen is. God heeft een bescherming rond hem gebouwd. Zuchten is dagelijks brood, lijkt het wel. Klagen, het water dat ik te drinken krijg. Wat ik het meest vrees, komt op mij af. Wat mij angst aanjaagt, heeft mij getroffen. Ik ken geen rust, geen vrede. Ongedurigheid vergezelt mij. Hoofdstuk 4. Eerste betoog van Elifas. Hierop nam Elifas de Temaniet het woord. Zal iemand een woord proberen te spreken met jou? Jij die treurig bent? Maar wie kan het met woorden tegenhouden? Luister, je hebt veel mensen de rechte weg gewezen. Zwakke handen heb je gestaald. Je woorden hebben struikelaars overeind gehouden, bevende knieën gestrekt. Maar nauwelijks zelf getroffen verlies je de moed. Aangeslagen raak je in paniek. Was vroomheid niet jouw kracht? Een onbesproken leven jouw hoop? Vertel mij, is ooit een schuldeloze verloren gegaan? Waar zijn ooit rechtvaardigen omgekomen? Mijn ervaring is, onheil ploegen en zaaien doet onheil maaien. God blaast en de onrechtvaardigen komen om. Eén ademtocht van zijn woede en zij liggen geveld. Al brullen, al grommen zij als leeuwen, hun tanden worden verbrijzeld. Zij komen om bij gebrek aan prooi, hun welpen worden verspreid. Heimelijk sprak iemand tot mij, fluisterde mij iets in het oor. Op het onrustig uur van droomgezichten, als diepe slaap de mensen overmand, schrik en angst grepen mij aan. Een siddering voer door mijn gebeente. Een windvlaag trok langs mijn gezicht. Storm deed mijn lichaam huiveren. Daar stond het, een gestalte. Ik weet niet wat. Het stond vlak voor mijn ogen. Het was stil. Ik hoorde een stem. Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God? Een mens onbesmet voor zijn maker? Zelfs in zijn dienaren stelt hij geen vertrouwen. Zelfs in zijn engelen bespeurt hij nog smetten. Hoeveel te meer bij hen van wie de woning uit leem is opgetrokken en stof tot grondslag heeft. Als motten worden ze geplet, van de ochtend tot de avond vermorzeld. Zij gaan naamloos te gronde, voorgoed. Het touw van hun tent wordt losgerukt. Zij sterven, maar niet in wijsheid. Spreuken hoofdstuk 1, vers 8 tot 19. Vermijd de belagers. Luister, mijn zoon, naar het onderricht van je vader. En verwerp de lering van je moeder niet, want zij zijn een lieflijke krans om je hoofd en een ketting om je hals. Mijn zoon, als de zondaars je verleiden, stem dan niet toe. Als zij zeggen, ga met ons mee, wij gaan loeren op bloed. Wij gaan zonder reden de onschuldigen belagen. Wij gaan hen, alsof wij de onderwereld zijn, in de kracht van hun leven verslinden. Helemaal, zoals diegenen verslonden worden die in het graf afdalen. Dan vinden wij allerlei kostbare dingen en vullen onze huizen met buit. Loop maar met ons mee. We hebben één beurs met ons allen. Mijn zoon, ga niet met hen op pad. Zet je voet niet op hun weg. Want hun voeten snellen naar het kwade en zij haasten zich om bloed te vergieten. Het net wordt immers vergeefs gespannen, als alle vogels het zien. Zij loeren op hun eigen bloed en belagen eigenlijk hun eigen leven. Zo loopt het pad van iedereen die uit is op onrechtmatige woekerwinst. Het kost haar bezitters het leven. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn dag 7 en we hebben zo net Genesis hoofdstuk 14 en 15, Job hoofdstuk 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 1 vers 8 tot en met 19 gelezen. En dan sluiten wij deze leesdag af met een citaat van de heilige Augustinus. En er wordt gezegd: maar de vogels verdeelde hij niet, omdat vleeselijke mensen onder elkaar verdeeld zijn, maar zij die geestelijk zijn, zijn in het geheel niet verdeeld. Of zij zich nu afzonderen van het drukke gesprek van de mensen, zoals de tortelduif, of zich onder hen bevinden, zoals de duif. Want beide vogels zijn eenvoudig en ongevaarlijk, wat betekent dat zelfs in het Israëlitische volk, waaraan dat land zou worden gegeven, er individuen zouden zijn die kinderen van de belofte waren en erfgenamen van het koninkrijk, dat in eeuwige gelukzaligheid zal blijven. Beste luisteraars, morgen zetten wij onze uitdaging verder. Dan is het dag 8 en lezen wij Genesis hoofdstuk 16 en 17, Job hoofdstuk 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 1 vers 20 tot en met 33. Tot morgen!